Als het ginder is, is het hier.
Je parle français.
Ik spreek Frans. Anders dan een Fransman. Waarom?
Parce que ma nationalité, elle est belge.
Omdat ik de Belgische nationaliteit heb.
Et donc je parle un français de Belge.
Dus spreek ik Belgisch-Frans. Beter gezegd, Frans doorspekt met Vlaams. Dat is de rijkdom van mijn Frans. Als ik niet zou openstaan voor het Vlaamse mentaal, wat voor Frans zou ik dan spreken? En wie niet wil dat ik Vlaamse mentaal opneem, die heb ik niet graag. Want die beletten me dat ik een gast ontvang in mijn identiteit.
La capacité de laisser l'intrus venir à soi.
De capaciteit hebben om een indringer te laten binnendringen is fundamenteel. Dat is mens zijn, ten opzichte van andere mensen.
Pierre Vaak, leven is twijfelen.
We komen aan in Rwanda na de genocide. Ik weet niet wat te zeggen. Ik weet niet hoe ik tegen de mensen moet spreken. Ik weet niet wie is. Ik weet niet... Uiteraard heeft iedereen het over de genocide. Dat is het favoriete onderwerp bij de buitenlanders. Soms heb ik het gevoel dat er terecht wordt over gepraat, maar dat er tegelijkertijd ergens een soort obsceniteit is. Het woord is veel te sterk, maar toch. Ontmoeting zou op iets anders moeten gebaseerd worden dan op het oproepen van de gruwel die iedereen heeft beleefd. Wat paradoxaal is, want we zijn allemaal zwaar geschokt door de genocide, maar we waren zo weinig geschokt op het moment dat het gebeurde en op het moment dat alles werd voorbereid. Dus moet het iets heel heftigs zijn voor de slachtoffers van de genocide, om te zien hoe iedereen er nu over praat, terwijl het voordien zo moeilijk was om erover te praten, ook voor mij. Ik was niet iemand die echt besefte wat er gebeurde. Volgens mij is het best om niet toe te geven aan die fascinatie. Ik herinner mij een droom die ik ooit had. Ik ging een ruimte binnen waar een oude Rwandais zat, een overlevende van de genocide, en die me vroeg om met hem een pijp te roken. Hij zat op de grond in zijn hut. En achter een andere deur vond er een heel belangrijke vergadering plaats over justitie. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik twijfelde, pijp roken met die man of naar die vergadering gaan met de Europese Commissie. Ja, misschien tussen die twee ruimten. De ruimte van de commissie en de ruimte van de oude pijproker.
Vandaag ontmoeten we Pierre Vaak, een Belgische acteur, toneelregisseur en jurist. Pierre Vaak was toevallig ook initiatiefnemer van deze radioserie. Vanuit zijn functie als directeur van RCN Justice et Democratie, die hij gedurende 10 jaar uitoefende.
Je suis né à Etterbeek en mai 53.
Ik ben geboren in Etterbeek in mei 53. Mijn moeder had 2 kinderen verloren in Afrika en was teruggekeerd naar België voor mijn geboorte. We keerden heel snel terug naar Belgisch Congo. Ik was amper 6 weken oud. Ik heb mijn hele jeugd in Congo gewoond.
Mon père était arrivé un peu par hasard au Congo.
Mijn vader kwam een beetje per toeval in Congo terecht. Hij was eigenlijk zijn vader gevolgd, die Nazi-Duitsland ontvlucht was. En hij is er beginnen werken op de plantages, als opziener. Hij had de leiding over de arbeiders die op de velden werkten. Hij heeft zich met verschillende plantages bezig gehouden en daarom bleven we nooit langer dan 18 maanden op dezelfde plaats. Ik was het blanke jongetje in het woud met zijn ouders. Ja, ik was een kleine Tarzan die aan lianen zwierde. Ik woonde buiten de beschaafde wereld, in ieder geval buiten het Westen. Ik herinner mij, we waren in de jaren 50, het begin van de vermenging tussen zwarte en blanke. Want zo werden ze genoemd. Ik dacht niet dat ze nu nog blanke en zwarte worden genoemd, maar blijkbaar is dat terug courant taalgebruik. Ik wilde ambassadeur worden. Het woord alleen al, ambassadeur, wat een mooi woord toch. Ambassadeur. Een ambassadeur is iemand die zijn land achterlaat om het ergens anders te gaan vertegenwoordigen. Dus het is iemand die verdeeld is over 2 landen. En ik denk dat ik begreep dat hij niet baas was. Hij ging altijd tussen de 2. Hij was eigenlijk ook een tussenpersoon. En nu nog vind ik het een tussenpersoon die een prachtige plaats inneemt. Dat beviel me wel. Hij vertaalt, hij praat, in naam van, en staat dus sowieso op een ander trapje. Ik ging naar het derde leerjaar in het Boboto College, recht over de burelen van RCN in Kinshasa. En daar, dat was duidelijk, waren we Congolezen en Belgen samen. Ik weet het nog, want het was na de onafhankelijkheid. Ik weet niet juist meer wanneer. In ieder geval, het is mijn zus die opmerkt. Hé Pierre, het is niet meer zoals vroeger, hè? En op een ander moment zegt ze me op straat, maar nee, we zijn in Congo, we zijn hier niet thuis. Wat er gebeurt in Congo, is dat de Belgen er hun macht kwijt zijn. Ze zijn niet meer de baas, dat wilde het zeggen voor ons kinderen. Als kind al begonnen we te begrijpen dat we in een politieke wereld leefden, waar er oorlogen en vijanden waren, bondgenoten, macht en drang naar macht. Op dat moment begon ik dat te beseffen. En vanaf toen herinner ik mij bewijzen dat we allemaal hetzelfde zijn. Ik begreep het allemaal heel snel. Het volstond dat de beste van de klas een Congolees was en alles was opgelost. Dus als er gevoelens of resten van gevoelens van superioriteit bovenkwamen of iets dat naar racisme, nee, naar racialiteit of zoiets begon te rieken, dan begon dat af te brokkelen. Dat is vanzelfsprekend. De boys aten niet met ons. Dat is vandaag nog zo met de buitenlanders. Maar kinderen spelen samen. Spelen, dat is aanraken, dat is samen zweten, dat is echt heel belangrijk. Mijn vader kon mijn moeder overhalen om me in Europa te laten studeren. En toen we daar aankwamen in het internaat, toen mijn moeder me daar afzette, bleef ze nog even bij me, maar toen deed ze de deur toe. Toen die deur dicht was, stond ik in een kamer met 30 jongens die ik niet kende, in een land dat ik niet kende. Het drong ineens tot me door. Het wordt je opgedrongen, maar je wilt het niet. Het is onoplosbaar. Onoplosbaar. Devenir fou, c'est possible. Je crois percevoir ce qui pourrait te rendre fou dans le sens où tout d'un coup tu n'existes plus. Ik denk dat je echt gek kan worden. Ik denk dat ik weet wat je gek kan maken in de zin dat je plotseling niet meer bestaat. Dat er plots geen ik meer is. Ineens ben ik alleen nog maar het bed, de muur of het gordijn. Het is met je gedaan. Dat gevoel had ik. Maar goed, je moet ook een beetje poëtisch zijn. Niet meer bestaan doet zo'n pijn. Zoveel dat je het niet mag of kan zeggen. Niemand die naar je luistert. Of zozeer dat je zelf zo... Dat heeft me opengesteld voor mijn werk rond theatrale antropologie. Het zijn die trauma's die me hebben geholpen om rond te lopen in het midden van de nacht, om te leven zonder te weten, om de krukken los te laten. Ik denk dat die trauma's ervaringen zijn die me iets hebben bijgebracht. Ik heb van kinds af aan alleen maar voorbeelden van systemen die niet werken. Ik kom dan al in de gaten van de systemen terecht. In die tijd was de stripfiguur Witant mijn grootste symbolische held. Witant legde me alles uit. Hij zei dat we uit een systeem, uit onrecht, konden wegkomen om in een ander te belanden. En dat iedereen zijn weg daarin moet zoeken. Je pad zal niet per se stralend zijn. Het kan middelmatig zijn. Het kan uit lafheid gemaakt zijn. Het kan een overlevensweg zijn. Soms is hij gemaakt van moed. Maar soms word je losgelaten door mensen waaraan je gehecht was. Of helemaal niet gehecht was. Soms kan je gered worden door mensen met een andere ideologie dan de jouwe. Soms zijn zij het die je de hand reiken, enzovoort. Toen ik het boek op mijn 9e las, identificeerde ik mezelf meteen met Witant. Op mijn 12e las ik het opnieuw en op mijn 18e nog eens. En het gaf telkens weer die kracht. Witant leeft de hele tijd in de schemering. Hij gaat van de ene beschaving naar de andere. Hij beleeft en ontdekt vele dingen. Hij gaat van de ene naar de andere wereld. Op internaat raak je snel bevriend met de anderen. Je wordt een soort lid van de stam van het internaat. Er waren daar ook veel Afrikanen, dus ik hou er ook een soort Afrikaanse herinnering aan over. Het is de geschiedenis die ons allemaal in hetzelfde internaat stopt. De zonen van rijke Afrikanen en de zonen van rijke blanken, allemaal samen. We moesten dus leren omgaan met de postkoloniale tijd. Tijdens die jaren waarin er nog veel politieke gebeurtenissen plaats hadden, die soms gewelddadig werden. Je had Mulele, Mobutu die de macht greep, een reeks traumatiserende gebeurtenissen in de politieke geschiedenis. Maar wij waren in zekere zin getuigen, of in ieder geval de kinderen van degene die geschiedenis maakte, in die internaten. Mijn opstand werd al snel een artistieke opstand. Ik gebruikte ze in sociale bewegingen, in vrijwilligerswerk. Ik was welpenleider, giroleider op zaterdag en zondag. Ik schilderde, ik speelde theater. Ik deed duizenden dingen die me de kans gaven om alles uit te drukken en die in een bepaalde periode een sociaal en ook wel politiek bewustzijn in me deden ontwaken. En daarachter de moeilijkheid van het begrijpen, van meerdere identiteiten. En de moeilijkheid om daar een synthese mee te maken. Het is te zeggen, het terugkeren naar het ouderlijke verleden met haar waardigheid en tegelijkertijd het terugkeren naar de onwaardigheid, of in ieder geval het onrecht, dat het kolonialisme veroorzaakt heeft. Tegelijkertijd het bewustzijn dat de kolonisering ook de geschiedenis van de wereld is. En dus het ongemak dat ik kan voelen met mijn identiteit die in opstand komt tegen racisme. Terwijl ik ook de identiteit van kolonistenzoon had, die toch wel, al was het maar tegen het einde, had deelgenomen aan een geschiedenis die raciale gevoelens, of op zijn minst de ideologie van raciale superioriteit, had voortgebracht. Enzovoort. Het hebben van een dubbele binding dus. En het is niet zo eenvoudig om nadien een andere dan een rebellische positie aan te houden. Ofwel die van verdediging van het onverdedigbare. En dan komt voor mij de vraag van de verantwoordelijkheid ter sprake. En de vraag om wel of niet mijn geschiedenis te erkennen. Tegenwoordig ben ik geschokt door de Belg, kolonist of geen kolonist, die zegt dat de koloniale geschiedenis de zijne niet is. Het is de geschiedenis van onze beschaving. We zijn de zonen van deze beschaving en dus slepen we de herinnering mee. Niet alleen van wat ons heeft doen lijden, maar ook van het onrecht dat we anderen hebben aangedaan. En ik denk dat we ten opzichte van het kolonialisme, of we nu zonen van kolonisten waren of niet, meer of minder uitgesproken de rol die we hebben gespeeld, moeten erkennen en aanvaarden. Ook al is dat moeilijk, erkennen. Het is niet noodzakelijk een bekentenis, maar een erkenning. We hebben die erkenning nodig om onszelf te zijn. En trouwens, ik denk dat de relaties tussen Congolezen en Europeanen nog altijd sterk gekleurd zijn door het postkolonialisme. Dus ook al zijn de zaken geëvolueerd, ook al is het bewustzijn van rassengelijkheid toegenomen, ik zie het bij mijn dochter, we gaan erop vooruit. We gaan vooruit. Maar tegelijkertijd leven we met een verleden waar we nog niet klaar mee zijn. Er zijn nog steeds onrechtvaardigheden die zich aftekenen. Ik vertrek dus naar Namen, op Kot. Ik ga rechten studeren. Want met rechten kom je overal, punt. Alles wat geen steek houdt bij mij zal knakken. Maar alles wat leeft zal wakker geschud worden. En daar begint mijn motivatie voor de rechten te verbleken. Tijdens mijn eerste licentie ontdekte ik de psychologie. En ook het theater. En ook de overtuiging dat als we de wereld willen veranderen, we moeten beginnen bij onszelf. Zelf veranderen dus. Daar ben ik echt van overtuigd. Wat mij betreft moest ik de confrontatie met mezelf aangaan. En het is net dat wat de psychologie me kon bieden. En het is ongeveer in die periode dat ik een analyse begin.
Pierre Vijck zet zijn rechtenstudie voort, maar dwaalt beetje bij beetje af. Wat hem uiteindelijk naar een avontuur in de theaterwereld leidt, als acteur en toneelregisseur, en dat zal 10 jaar duren.
Et donc gère un petit peu au milieu de tous ces intérêts et désintérêts.
En dus dwaal ik een beetje rond tussen al die belangen en onbenulligheden, met één draad, misschien wel die van de voorstelling. In die tijd beleef ik fantastische momenten en uiteindelijk ontdek ik dat het onderbewustzijn bestaat en dat het er altijd is. Dat het bewustzijn beetje bij beetje groeit naarmate we ontdekken wat niet direct zichtbaar is. Om te beginnen wat ik niet zie bij mezelf, maar ook in onze kijk op de wereld en op de anderen. We kunnen dan echt ontdekken dat we helemaal niet de persoon zijn die we denken te zijn. En het is zo belangrijk in onze relatie met anderen. Want dat betekent dat zij ook niet altijd degene zijn die we denken. En als we dat weten, dan kunnen we misschien ook sociale relaties uitvinden, in geen geval naïeve, maar die open en veelbelovend blijven. Want als ik een ander is, of toch niet de persoon die ik dacht, dan kan ik hetzelfde krediet geven aan de ander. Dat speelt in beide richtingen. Dat is een soort van optimistisch scepticisme. Wanneer je je eigen gewelddadigheid ontdekt, wanneer je je moordlustigheid ontdekt, wanneer je je vermogen tot liefde voor je vijanden ontdekt, dat allemaal, dan denk je oelalala. Eigenlijk, misschien heeft de wet veel te maken met het idee dat het onbewuste bestaat. Maar eigenlijk, wat bouwt onze identiteit op? Ervaringen, daden, ontmoetingen, mensen, dat alles maakt wie we zijn. Het is ingewikkeld. Ik heb de indruk dat we ons, om onszelf te zijn, het tegengestelde moeten voorstellen van onszelf. Identiteit is ook kunnen toebehoren aan de plaats waar we zijn. Natuurlijk zijn we meer hier dan daar. Maar als we hier zijn, moeten we ook altijd in staat zijn om daar te zijn. Of mogelijk ook tot andere plaatsen behoren, plaatsen die we niet kennen. En dus tot het onzekere. Het is ook, indringers kunnen uitnodigen in je emoties, in je intelligentie. Dat is jezelf zijn. Het komt zover dat ik een boek lees van Grotowski, genaamd Naar een sober theater. En mijn heel pseudotheatrale discours maakt dat mijn derde jaar... Wel, het probleem is dat de stage die Grotowski voorstelt samenvalt met de examens. En ik besluit om mijn studies in de rechten niet af te maken. En ik word door Grotowski gekozen voor een hele lange en op zich best opwindende auditie. Dus adios aan de rechten en leven het theater. Zo leefde ik in die periode. Die toneelregisseur werkte tegelijkertijd aan de voorstelling als aan de vraag van de mensheid. Wel, ik vond dat er politieke duiding was, zeker in het theater dat zo'n vragen oproept. En ik wilde daar dus de aandacht op vestigen. Ik vond dat de politieke functie van het theater ook toelaat om de dood te begrijpen en te ontmoeten, zonder zelf te doden of te sterven. Catharsis aanbieden dus, zonder te sterven. Het ergste tonen, zonder het te laten gebeuren. De stad de kans geven om te zien waaraan ze ontsnapte toen ze besliste om naar democratie over te schakelen. Toen ze besloot om een sociaal systeem op te zetten. Daarover ging het. En dus was ik erg kwaad op kunst die entertaint. Want zo'n kunst is kunst die ons afleidt. Van wat er met ons staat te gebeuren. Maar afleiden van wat? Waarvan moeten we afgeleid worden? Zeker niet van de hoofdzaak, niet van de menselijke tragedie. Als het niet de onze is, dan is het wel die van 3/4 van de mensheid. En toen hield ik ermee op. Ik dacht, het is genoeg. Wat heeft het opgebracht? Voor wie? Ik begon daar ook aan te twijfelen. Ik weet dat ik op een gegeven moment genoeg had aan de gedachte dat we moesten blijven roepen. Zelfs in de woestijn. Ik weet waarom ik gestopt ben. Het was het waard.
Pierre Vaak gaat zijn vragen opnieuw stellen. In een andere taal nu, de taal van de jurist. Op zijn 43ste schrijft hij zich opnieuw in aan de universiteit om na 20 jaar zijn diploma rechten te behalen. Nadat hij afstudeert, wordt Pierre aangenomen door Advocaten zonder Grenzen voor een steunmissie aan advocaten in Rwanda. Wat Rwanda meemaakte tijdens de genocide in 1994 was onbeschrijfelijk. Het land is dan zeer diep gekwetst.
Een Rwandees heeft mij eens uitgelegd welke plaats de dood in zijn leven had ingenomen. En het leven in de dood. De doden waren aanwezig en de levenden waren dood. Ook dat is het gevolg van het overschrijden van wetten en verboden. Of beter gezegd, de personen die met je praten, zitten op een ander niveau. Ze praten niet op hetzelfde niveau als wij. Ze zitten op hetzelfde vlak, maar het is meetkunde in de ruimte. Het oppervlak waarin zij leven heeft niets te maken met het jouwe. Terwijl zo iemand met je praat, denkt hij dat hij morgen dood zal zijn en dit om verschillende redenen. Als jij met mensen in je westerse wereld praat, dan denk je daar niet aan. Als hij spreekt, dan is hij in het gezelschap van zijn doden. Van hen die hij niet begraven heeft. Die dood is aanwezig. Dat is niet het geval voor ons. De coulissen van onze pijnen zijn echt niet dezelfde. Echt niet dezelfde.
Vraiment pas les mêmes. Vraiment pas les mêmes. C'est aussi par rapport à ça qu'il y a comme une réserve nécessaire. C'est le moment de laisser la place quand même aussi, je trouve.
Het is ook in dat verband dat er een soort reserve nodig is. Het is tijd om plaats te ruimen, vind ik. Alles wat daar werd beleefd, wordt veel sterker aangevoeld dan elders. In Rwanda wordt een proces bijgewoond door 2000 mensen, allemaal slachtoffers van de genocide. En hieraan mogen deelnemen was dus een cadeau voor mij. Het was een geschenk als ik dat... Ja, ik gebruik het woord toch, dat heropbouwingsritueel zie. Ja, dan ben ik ervan overtuigd dat het een groot moment is.
Oui, je suis convaincu que c'est un grand moment. Quelque part, on détermine...
Ergens bepalen we tijd, de tijd van het proces, die een tijd is op zich. Dat betekent dus dat we ruimte en tijd hebben gecreëerd waar we over het verleden praten. Iedereen staat er stil bij. De hele maatschappij staat stil. We gaan onderzoeken en herbevragen wat precies het probleem vormt. En daarom gaan we het ergens ook herbeleven. We hebben het verleden wakker geschud om het te proberen te begrijpen. We laten het verleden herleven en we laten in feite de doden praten. De tijd is dus gestopt, maar eens het vonnis is uitgesproken, krijgt de tijd weer de vrije loop. Dat is de rituele dimensie. Ergens zal de tijd opnieuw toegestaan worden. De scène is zo georganiseerd opdat het zou gebeuren. Ik zeg niet dat het zo zal verlopen, maar ik heb de indruk dat dat het project is. Het is misschien een nieuwe stap in de mensheid om op een dag iets nieuws te verzinnen dat ons nog meer van wraak afhaalt. Ik denk ook dat justitie vaak eerder wordt gezien als een veroordeelde dan als een slachtoffer. En ik heb ze al vaak als slachtoffer gezien, als instelling, slachtoffer van andere instellingen. Het is een instelling die ik koester en die volgens mij vaak ondoordacht veracht wordt, waarvan de kwetsbaarheid niet wordt gemeten. Het is een oude waarde en het is ook een waarde voor morgen. Dat geloof ik echt.
Dans les mécanismes de construction de génocide.
In de mechanismen die worden opgebouwd, die naar genocide leiden of naar misdaden tegen de menselijkheid, gebeurt dit beetje per beetje. Het groeit langzaam. En soms wordt het recht gevangen door een genocidaire ideologie. Dan worden recht en de heersende moraal geweld aangedaan. Ik denk dat op bepaalde ogenblikken ongehoorzaamheid tegen wat werd overeengekomen en als normaal wordt bestempeld, met name de doden, belangrijk wordt. In zo'n situatie wordt het vermogen tot ongehoorzaamheid aan de wet belangrijk. Rechtvaardige daden zijn namelijk vaak daden van ongehoorzaamheid. Het zijn daden van vrijheid. Waarom niet de kracht van goede mensen, nee, de kracht van het goede laten horen aan wie nu luistert. De kracht van wat hen hun waarde deed verdedigen, de opbouw van hun gemeenschap deed willen verdedigen, koste wat kost de waarde van het leven te verdedigen en kost wat kost mens te willen zijn. Alsof het dringend is te zeggen, luister, kijk daar, kijk wat daar leeft, kijk daar leeft iets, het leeft daar dat zo donker, zo droevig, zo hopeloos is. Wel nee, kijk daar naar wat bestaat, kijk naar hen, kijk daarnaar, kijk naar die bewegingen, dat is verbondenheid. Of het nu in Rwanda of Molenbeek is, het is heel diep en heel simpel. Daar dacht ik aan op dat moment in Rwanda. Ik denk dat kunst misschien wel datgene is dat politiek mist. Daar ben ik nu van overtuigd.
Dat was Pierre Vuyck, Leven is twijfelen. Als het ginder is, is het hier. Een reeks uitzendingen voorgesteld door RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkaert. De vertaling is van Lee Bossaerts en Petra Joos, verteld door Jan Hammenekker en gesteund door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze uitzending kwam tot stand met de steun van de Europese Unie en van de Belgische Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.